Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen de dienst voortzetten, gemeente, door met elkaar te zingen van Psalm 25, het zevende vers. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont en wat er verder volgt. De schriftlezing voor deze middag is uit Ezechiël 36 en daarvan vers 24 tot en met vers 31. En vervolgens ook 1 Korinthe 11 vers 23 tot en met 32. Ezechiël 36 vanaf het 24ste vers tot en met vers 31. En 1 Korinthe 11 vers 23 tot en met 32. Maar doe mij eerst in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van het apostolicum.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Lezen wij uit Ezechiël 37 vanaf vers 24. Want ik zal u uit de heidenen halen en zal u uit al de landen vergaderen en ik zal u in uw land brengen. Dan zal ik rein water op u sprengen en gij zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw drekgoden zal ik u reinigen. En ik zal u een nieuw hart geven en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en zal u een vlezen hart geven. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen en mijn rechten zult bewaren en doen. En gij zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb. En gij zult mij tot een volk zijn en ik zal u tot een God zijn. En ik zal u verlossen van al uw onreinheden. En ik zal roepen tot het koren en zal dat vermenigvuldigen. En ik zal geen honger op u leggen. En ik zal de vrucht van het geboomte en de inkomst des velds vermenigvuldigen, opdat gij de smaadheid des hongers niet meer ontvangt onder de heidenen. Dan zult gij gedenken aan uw boze wegen en uw handelingen die niet goed waren. En gij zult een walging van uzelf hebben over uw ongerechtigheden en over uw gruwelen. En dan vervolgen wij de lezing uit 1 Korinthe 11... vanaf vers 23. Want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mensen beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Daarom zijn onder u vele zwakken en kranken, en velen slapen. Want indien wij onszelf oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van de Heere getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden. Tot zover de schriftlezing.
Heidelberger Catechismus en daarvan zondag 30, tweede gedeelte, vraagt deze middag de aandacht. Gegrond op de schriften, de gedeelte uit Gods woord die we gelezen hebben en andere gedeelten, zondag 30, vraag en antwoord 81 en 82. Daar wordt gevraagd, voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? En het antwoord is voor degene die zichzelf vanwege hun zonden mishagen en nochtans vertrouwen dat deze om Christus wil hun vergeven zijn en dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is, die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar de hypocrieten en die zich niet met ware harten tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Vraag 82, zal men ook diegenen tot dit avondmaal laten komen die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen? Het antwoord nee, want alzo wordt het verbond Gods ontheiligd en zijn toorn over de ganse gemeente verwekt. Daarom is de christelijke kerk schuldig naar de ordening van Christus en zijn apostelen zulken, totdat zij betering huns levens bewijzen door de sleutelen des hemelrijks uit te sluiten. Tot zover. We willen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heere, u hebt ons onder uw woord gebracht. Sommigen na lange tijd weer in dit kerkgebouw. En hoe goed is het om elkaar weer te zien. Past ons om uw naam ervoor te erkennen. Met alle beperkingen die zich nog altijd laten gelden en die we ook pijnlijk ervaren, juist als we na langere tijd weer naar de kerk gaan. Want er kan niet zoveel gezongen worden. We kunnen elkaar ook niet op zo'n wijze ontmoeten zoals we het gewend waren op dit moment. Maar één ding is er, Heere, dat al dat gemis zou kunnen wegnemen. En dat is als u zelf komt. Als u door uw woord en door uw geest tot ons hart spreekt. De psalmdichter heeft ervan gezongen, want beter dan dit tijdelijke leven is uw goede tierenheid. Och, werd ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de ere geven. Heren, we bidden u erom. Schenkt u het ons aan de middag van deze dag als zulke belangrijke en tegelijkertijd ook zulke tere vragen aan de orde zijn. Voor wie is het heilig avondmaal des Heren ingesteld? U kent degene die ermee worstelen. U kent degene die daar vragen van het hart over hebben. Heren, wil u geven wat nodig is. In alle worstelingen en alle strijd wil u geven dat het woord van deze middag tot onderwijs is. En als we vanmiddag tot onze schaamte moeten erkennen dat deze dingen en de dingen van uw woord en van uw dienst er in ons leven zomaar wat bij hangen. Helemaal niet de plaats hebben die ze zouden moeten hebben. Heren, wil u dan geven dat we ons voor u de Heren mogen verootmoedigen en dat het anders wordt in ons leven. Heren, wil u ons allen, jong en oud, zoals we hier zijn en zoals we meeluisteren, uw genade geven. Gedenk ons toch allen, Heren. Weer mag het woord uitgaan, we hebben het al vaak gehoord, velen van ons ook op deze plaats of ergens anders. Maar het woord is zo vaak uitgestrooid over de akker van ons leven. En als we nu nog altijd dezelfde zijn gebleven, als het nu nooit werkelijk kwam tot die waarachtige bekering, Heere, wil u dan toch geven dat het vanmiddag anders wordt? Wil u het werken uit genade? We dragen elkaar aan u op in de zorgen en in de moeite die er kunnen zijn. En u weet het, Heere, wat er in onze gedachten, in ons hart, in ons leven zijn kan. We leggen het voor u neer in het gebed. En we bidden, Heere, of u ons ook de genade wil geven om echt te doen waartoe uw woord oproept, om onze bekommernis op u te werpen. Heere, als wij dan zo kunnen ervaren dat we de zorgen en de moeite zo lang en zo sterk in eigen hand kunnen houden, wil u het er dan uitnemen? Als we niet weten hoe we onze zorgen voor u moeten neerwerpen, wil u het dan uit onze handen nemen? En wil u ook wegen van moeite en tegenslag en zorg heiligen aan ons hart? We bidden, Heere, of u ons bewaring wil geven. Geef ons een stil en een gerust uur, u die alle macht hebt in hemel en op aarde, u die de macht hebt ook in harten van zondaren, schenkt u dat uw woord deze middag kracht mag doen. Neemt u alles weg wat hinderen kan, wees met hen die langdurig ziek zijn of die te maken hebben met beperkingen in lichamelijk opzicht, die te maken hebben met psychische moeite en zorg, die te maken hebben met een verstandelijke handicap. Heere, gedenkt u in alle omstandigheden, helpt u ook degene die om kruisdragers heen staan, geeft u ze kracht en alles wat nodig is. We bidden, Heere, of u met onze gemeente wil zijn. Zegen u al het werk. We dragen de broeders van de kerkenraad, onze medebroeders, hartelijk aan u op. Wil u ze helpen in het ambt dat u ze zelf op de schouders legde? Als alles zo anders gaat, ook nu nog. Maar geef dat ze de gemeente gedurig aan u de Heere mogen opdragen. Dat we biddende en horende ouderlingen en diakenen mogen hebben. Mensen die veel aan de troon van uw genade verkeren, persoonlijk maar ook ambtelijk. Geeft u ze wat nodig is. Heere, stel hun werk tot zegen. We dragen aan u op de broeders die herbevestigd hopen te worden. Gedenkt u aan al het andere werk in het midden van de gemeente. We denken aan de commissies. Ook de commissie die zich bezighoudt met de kerkgang. De onderhoudscommissie. Onze koster. Onze organisten, degenen die de uitzending verzorgen, maar ook degenen die voor het verenigingswerk en voor het zondagsschoolwerk verantwoordelijk zijn, helpt u ze. Als sommige dingen door kunnen gaan en andere dingen stil zijn komen te liggen. Heere, wees heel bijzonder ook met degenen die eenzaam zijn in deze tijd. Wil u ze opzoeken? Wil u ze helpen? Geef dat er in het midden van de gemeente ook onderling meeleven en omzien naar elkaar mag zijn. Wees u met de jongeren, met de kinderen. Laat er ook vanmiddag een woord voor hen bij zijn. Ook wanneer zij alleen al vanwege het feit dat ze geen belijdenis hebben gedaan op een bepaalde manier van het heilig avondmaal zijn uitgesloten. Maar geef dat ze vanmiddag ook onderwijs mogen krijgen en leer het ons allen dat hoe groot een kerkelijk recht is, dat niet genoeg is. Geeft u dat er licht mag vallen, Heere, over vragen, over worstelingen die er ook in de harten en levens van jongeren wel zeker kunnen zijn. Heere, wij bidden of u zo aan ons allen wil denken. Breid uw koninkrijk uit, gedenk ook de kerken waarvan we deel uitmaken. U weet van de zorgen, we leggen ze voor u neer en we bidden of u ons wil geven dat onze hand mag doen wat ze vindt om te doen. Om in een tijd waarin we vrezen dat uw oordelen over de aarde gaan en ook over de kerken gaan. Toch te doen waartoe u ons roept. Eenmaal in de geschiedenis van Israël, kort voor de ballingschap, was het oordeel van de ballingschap vastbesloten. Maar terwijl de wolken zich donker samenpakten boven het tweestammenrijk, gaf u een jonge koning die de Heere vreesde. En hij deed wat hij kon in de dienst van u. Hij vroeg door uw genade naar de oude paden waar de goede weg was. En u zegende het. En u gaf dat het tot zegen mocht zijn van velen in Israël en in Juda van die dagen. Heere, wij bidden of u hetzelfde ook wil geven onder ons. Wil u uw koninkrijk onder ons uitbreiden. Wil u werken in de harten van oude, soms zo verstokte zondaren en zondaressen. Gevangen in de zonde, gevangen in het ongeloof. Gevangen misschien wel in doffe berusting, dat er voor hen geen bekering meer zijn kan. En ze kunnen er misschien wel heel gerust bij zijn, maar zegt u ze deze middag, Heere, de rust op. Wil u ze wakker schudden en wil u ze geven dat ze u zullen gaan zoeken. Iets wat ze misschien in hun lange, lange leven nog nooit echt gedaan hebben. Maar werkt u het in hun harten. Heere, wees u met jongeren, met kinderen. Gedenk ze allen. We dragen ze zo aan u op. En we bidden of u met ons wil zijn, ook met ons land en volk, in deze tijd van herdenkingsdagen. Heer, u geeft ons vrijheid. Al is die vrijheid in deze tijd ook weer op allerlei wijze beperkt. Maar geeft u dat we alle vrijheid die we nog van u krijgen, zo mogen gebruiken, dat het ons tot eeuwig voordeel zal strekken. Wil u met onze overheid en ons vorstenhuis zijn? We dragen ze aan u op. Degene die over ons gesteld zijn, ontfermt u zich. Heere, breid uw koninkrijk uit. Zegen het zendingswerk. Ook het zendingswerk dat wij in de vorm van een project heel bijzonder ondersteunen. We dragen alle die daar werkzaam zijn aan u en aan uw genadetroon op. En hoor ons in alles wat we aan u te vragen hebben. Niet om iets uit ons, maar om Christus wil alleen. Amen. Psalm 50, het eerste en het zesde vers willen we biddend en in gedachten meezingen onder het orgelspel. Psalm 50, vers 1. Der goden God verheft zijn stem met macht en roept deze aarde, van waar de zon met pracht in het oosten rijst, tot waar ze in zee verdwijnt. Uit Sion, zo volkomen schoon, verschijnt God vol van glans om op zijn troon te stijgen. Hij, onze God, hij komt en zal niet zwijgen. En het zesde vers, roept in de nood tot mij, uw God en Heere, dan help ik u. En gij geeft goden de eer, maar zijne taal tot goddelozen luidt. Waarom toch spreekt gij mijn wetten uit? Wat roemt gij u als mijn verbondelingen, daar ge u door woord nog straffen laat bedwingen? Collecten van deze zondag zijn voor de eredienst, voor het onderhoud kerk en pastorie en voor de algemene kosten kerk. Op ander moment kunt u uw gaven daarvoor overmaken. De Heere zegene u en uw gaven. En ik realiseer me nu dat ik vergeten ben de aanstaande beleidende leden aan de Heere op te dragen. Dat hopen we alsnog te doen, want daar is wel reden toe om de Heere te erkennen en om ook voor hen te bidden. Thank you. Geliefde gemeente, wij hebben in de achterliggende tijd al verschillende keren nagedacht over het heiligavondmaal. Verschillende vragen daarover zijn aan de orde geweest. Wat betekent het heiligavondmaal? Wat wil de Heer Jezus Christus precies met dat heiligavondmaal beogen? Hoe is Hij aanwezig? Maar een belangrijke vraag is tot nog toe nog niet apart aan de orde geweest. En dat is de vraag: voor wie is het heiligavondmaal? Ons leerboek, de Heidelberger Catechismus, heeft die vraag als het ware tot het laatst bewaard. Misschien is het wel de vraag waar u in de achterliggende tijd verschillende keren mee hebt geluisterd. Voor wie is het nu? Misschien ligt er wel heel veel worsteling, heel veel strijd, zijn er heel veel vragen juist op dat terrein. En vanmiddag willen we met de hulp van de Heere vanuit ons leerboek over deze dingen nadenken. Als we dan gaan luisteren naar vraag en antwoord 81 en 82, dan ontdekken we dat het allereerst gaat over wie er aan het avondmaal wordt genodigd. Maar niet alleen dat. Er wordt ook iets gezegd over wie er wordt gewaarschuwd. En zelfs wie er moet worden afgehouden. En dat zijn de drie dingen die we als leidraad aanhouden voor de preek van deze middag. We schrijven bij zondag 81 en 82 drie vragen rond het heiligavondmaal. Allereerst, wie wordt er genodigd? Dat is het eerste gedeelte van antwoord 81. In de tweede plaats, wie wordt er gewaarschuwd? Dat is het tweede stukje, waar staat: maar de hypocrieten en die zich niet met ware harten tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. En tenslotte, wie worden er afgehouden? Dat is vraag en antwoord 82. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Wie worden er genodigd? Dat is de eerste vraag die deze middag onze aandacht moet hebben. Nogmaals, dat is een tere vraag. Het is een belangrijke vraag ook. En het zou kunnen dat er juist deze middag iemand is met ons meeluisterend, voor wie dat de vraag is van zijn hart zelfs, als het heiligavondmaal al langere tijd niet kon worden bediend. Ons leerboek geeft op die vraag een heel opmerkelijk antwoord. De catechismus zegt namelijk niet: het heiligavondmaal is voor de ware gelovigen. Dat bedoelt de catechismus natuurlijk wel, maar dat is te kort gezegd. Ze zegt niet: het is voor Gods kinderen. Nog een keer, dat bedoelt het leerboek wel, maar dat zou zoveel nieuwe vragen kunnen oproepen. Wat ons leerboek doet is een aantal kenmerken noemen. Drie kenmerken van de ware avondmaalganger. Met de vraag, gemeente, aan u en aan mij om daar deze middag ons eigen hart naast te leggen. En dan gaan we maar lezen in het antwoord: voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Het antwoord: voor degene die zichzelf vanwege hun zonden mishagen en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn en dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is, die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Er staan in dit stukje drie kenmerken. Ik licht de belangrijke woorden er maar even uit. Het gaat over mishagen, het gaat over vertrouwen en het gaat over begeren. Als u en ik een antwoord zoeken op de vraag voor wie is het heilig avondmaal ingesteld? Of om het nog wat persoonlijker toe te spitsen met die titel van het boekje van professor Wisse, mag ik ten avondmaal gaan? Dan geeft ons leerboek een bijbels antwoord, want het is gegrond op Gods woord. En dan noemt ze deze drie dingen. Dan zullen we iets moeten weten van mishagen, van vertrouwen en van begeren. En die drie woorden, die moeten dan verder worden uitgelegd. Allereerst, het eerste kenmerk van de ware avondmaalganger, voor degene die zichzelf vanwege hun zonden mishagen. Wat betekent dat woord precies, mishagen? Het is het tegenovergestelde van behagen. Iemand die zichzelf behaagt, die heeft vreugde in zichzelf, die is trots op zichzelf, die is blij met zichzelf. En hier wordt dus het tegenovergestelde gebruikt. Ik heb het nog eens opgezocht in een oud Nederlands woordenboek, want het is natuurlijk een oud woord. En mishagen, daar horen dingen bij als verdriet, verontwaardiging, schaamte. Aan die dingen moeten wij denken. De ware avondmaalganger kent allereerst, zegt ons leerboek, dit, dat hij zichzelf vanwege zijn zonden, en daar zetten we een streep onder in gedachten, maar dat hij zich vanwege zijn zonden mishaagt, dat hij vanwege zijn zonde verdriet heeft. Dat hij zich vanwege zijn zonde tegenover de Heere schaamt. Dat hij over zijn zonde tegenover de Heere verontwaardigd is. Heere, wat heb ik gedaan? En dat echte mishagen, u begrijpt dat wel, dat kan er natuurlijk ten diepste alleen maar komen als ik ook bij het licht van Gods woord en van de Heilige Geest iets ga zien van, ja, van mijn zonde, maar ook tegen wie ik gezondigd heb. Dat ik tegen een God gezondigd heb die alleen maar goed voor mij is geweest. En dat ik tegenover al dat goede, tegenover het geduld van God, tegenover de zorg van God, tegenover de genade van God, mijn zonden heb geplaatst. Wel, als ik daar iets van ga zien, als mijn hart daar verdrietig onder wordt, als ik me voor mijn zonde tegenover de Heere schaam, ook al weet niemand van de mensen van mijn zonde af, maar als ik dan tegenover de Heere sta in het gebed of neergeknield ben en ik bedenk mijn zonde en er komt iets van schaamte, van verontwaardiging, van afkeer van de zonde, dat ook. Dat is het eerste kenmerk. We hebben vanmiddag Ezechiël 36 gelezen, daar wordt een heel sterk woord gebruikt, bijbels woord gebruikt, dat dat mishagen nog iets anders aanduidt. Daar staat dat de Heere zegt, ik zal maken dat ze een walging van zichzelf hebben. En dan gaat het dus niet om een afkeer van jezelf vanwege, laat ik maar zeggen, minderwaardigheidsgevoelens. Dat vraagt de Heere niet. Dat kan moeilijk genoeg zijn als iemand daarmee te maken heeft. Het is goed om daar ook voor naar oplossing en hulp te zoeken. Maar het gaat hier over een walging hebben vanwege mijn zonde. Een walging en een afkeer hebben van mijn zondige aard. De eerste vraag die altijd weer in het zelfonderzoek voor het heilige avondmaal gesteld moet worden door u en mij aan onszelf is, kennen we daar iets van? Dat is een heel persoonlijke vraag. U kunt En ik, wij kunnen voor de mensen best aan het heiligavondmaal gaan zonder dat we daar iets van kennen. Dat mag niet, maar dat zou best kunnen. Niemand die dat kan controleren. Het is een heel persoonlijke vraag. Het is ook een persoonlijke verantwoordelijkheid. Als dat er nou niet is, hoe vreemd het misschien ook klinkt, gemeente, maar dan is er toch de beste weg om aan de Heere te vragen: Heere, laat u mij uzelf zien en laat u mij mijzelf zien. En geeft u mij iets van deze dingen. Wil u mij zoveel kennis van mezelf geven dat ik me echt voor u mag mishagen en verootmoedigen? En ons formulier, dat weet u wel, ons formulier wijst daar ook nog heel praktisch een weg in. Want het eerste wat in het zelfonderzoek altijd weer moet plaatsvinden, dat is een iegelijk bedenken zijn zonden en zijn vervloeking. Opdat hij zich voor God mishagen en verootmoedigen en zijn zaligheid buiten zichzelf zal gaan zoeken. Dus daar moeten wij ook, ik zeg dat wel vaker, maar daar moeten wij ook de tijd voor nemen. En als het nu in uw leven misschien zo is dat u daarvoor terugdeinst, leg dat ook maar aan de Heere voor. De Heere is een goede meester. De Heere weet echt wat u nodig hebt en de Heere weet ook wat u dragen kan. Als u denkt bij uzelf, maar dat kan ik helemaal niet aan. Als u misschien ook wel ervaart, dat is natuurlijk nog weer iets anders. Als u misschien ervaart dat er heel veel weerstand is en verzet is tegen dit eerste. Leg dat ook maar aan de Heere voor. Dat is iets waar ook Gods kinderen na ontvangen genade trouwens juist ook in een week van voorbereiding op kunnen botsen. Dat er in hun hart nog zoveel verzet is om hun zonden te overdenken. Dat ze zomaar niet geneigd zijn om zich voor de Heere te mishagen en te verootmoedigen. Dat moet de Heere ook na ontvangen genade weer geven. Maar het is wel nuttig. U die de Heere vreest. U weet dat toch. Het is wel nuttig. Als de Heere u onder een gezicht, onder een ontdekking van wie u bent tegenover hem, onder een ontdekking van uw zonde gaat verootmoedigen en laat zien wat er allemaal ligt. Dat is erg. Dat is verschrikkelijk om te zien wat er is in je leven. Maar als het je nou als een arme uitdrijft naar de Heere zelf. Als het je nou aan zijn genadetroon gaat verbinden. Als het uitdrijft naar hem. Want dat is het eerste stukje van het antwoord. Voor degene die zichzelf vanwege hun zonden mishagen. We lezen verder. Tweede kenmerk. En nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn en dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Tweede belangrijke woord is vertrouwen. Dat is ook de tweede vraag die in de week van voorbereiding, maar ook deze middag weer, door u en mij aan onszelf gesteld moet worden. Is dat vertrouwen er? Wat voor vertrouwen? Ik wil het eerst maar zo zeggen, gemeente, dat geloofsvertrouwen dat met alle schuld en met alle zonde uitgaat tot de Heer Jezus Christus, die u in het evangelie wordt gepredikt, die u in het evangelie wordt uitgeschilderd, van wie zo vaak wordt gezegd, ook van deze kansel, al is het met heel veel gebrek van mijn kant, maar van wie zo vaak wordt gezegd dat hij sterk genoeg is om de banden van uw zonde te breken, dat hij sterk genoeg is om de macht van de zonde te breken, dat hij gewillig is om de grootste van de zondaren zalig te maken. En als nu het ware geloof voor de eerste keer of bij vernieuwing actief wordt, in beoefening komt, dan gaat een zondaar uit met zijn zonde en met zijn schuld en met zijn armoede tot de Heer Jezus Christus. Dat vertrouwen. Misschien met heel veel strijd, met heel veel vragen, met heel veel wankeling in uw hart, bevend. Maar u gaat uit tot hem. Denkt u aan de bloedvloeiende vrouw. Die vrouw met die kwaal die haar van alle krachten beroofde, die haar onrein maakte, die het haar niet toestond om in de tempel te zijn en in de nabijheid van de Here te zijn. En die vrouw die heeft zo'n grote nood, maar ze heeft ook gehoord van de Heer Jezus. En toen is ze, ja, hoe uitgegaan? Als een gezonde, zichzelf gebetende vrouw? Nee, dat kon ze helemaal niet meer. Als een rijke vrouw? Nee, ze had al de geld uitgegeven en ze was door niemand geholpen. Ze kwam met haar onreinheid en met haar kwaal. En met haar onmogelijkheden. Maar haar vertrouwen, haar geloof brak door alle hindernissen heen. En toen kwam ze en toen strekte ze haar hand uit naar Christus. Dat is iets van het geloof in beoefening. En dat kan een heel zwak en een heel bestreden geloof zijn, maar op het moment dat het geloof echt geloven mag, echt beoefend wordt, dan ligt daar altijd een stuk zekerheid in. Nog een keer, daar kan heel veel strijd op volgen, daar kan heel veel aanvechting mee gepaard gaan, maar als u die hand uitstrekt, al is het een bevende hand, en u raakt hem aan, dan ervaart u en gaat kracht van hem uit. Dat geloofsvertrouwen, dat wordt allereerst bedoeld. En de zekerheid die doorklinkt in vraag en antwoord 81, want het staat er zo heel krachtig, hè? Nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn, dat is toch allereerst het zekere en het vaste van het geloof, dat op zich ook nog heel zwak kan zijn. En dan staat er nog iets bij, en dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Dat is dus ook nog iets wat er bij dat vertrouwen, bij dat geloofsvertrouwen van een ware avondmaalganger aanwezig mag zijn en als het goed is, is. Want als je nou ziet op wat er in je hart overblijft, die overblijvende zwakheid, Heren, hoe moet het toch? Hoe moet het morgen toch? Hoe moet het over? Dat wordt toch een zorg van een ware gelovige. Heren, hoe moet het toch? Hoe zal ik ooit tot uw eer leven? Ik ben zo zwak. Ik ben zo tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. Ik kan zo snel en zo makkelijk onderliggen in de geestelijke strijd. Als het geloof nu eens mag zien op zijn lijden en sterven, dat ook mijn overblijvende zwakheid bedekt. Dat is het tweede. En dat is dus de tweede vraag die wij moeten stellen aan onszelf. Is dat er? Stelt u die vraag ook vanmiddag maar hier in de kerk en thuis meeluisterend. Stelt u die vraag maar aan uw eigen hart. Is dat er? Is er het mishagen? Is er het vertrouwen? Als het er niet zou zijn, vraag u de Heere erom. Vraag de Heere daarom. Al wat u ontbreekt, maak het hem bekend. Derde kenmerk, dat is, we lezen weer een stukje verder, die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Dan zet ik nog een streep onder dat woord begeren. Het is alsof de catechismus vraagt, alsof de catechismus ook een vraag aanreikt. En het zegt tegen jongere en oudere mensen, wat is nou de begeerte van je hart? Is deze begeerte er? Is dit verlangen er? Om het geloof dat de Heere in uw hart werkte, dat misschien wel zo zwak is, maar om dat te sterken. Is dit verlangen er, dat u uw leven zult beteren en dat uw leven gebeterd zal worden? Is dat verlangen er? Opnieuw, dat is een vraag aan ons hart. En voor zulke mensen is het heilige avondmaal ingesteld. Ik vertel u wel eens iets over het verschil, gemeente, tussen de avondmaalsnodiging en de evangelienodiging. Laatst zei een van de broeders, dat is heel goed dat dat gezegd wordt in de consistorie. Dominee, dat moet u misschien toch nog eens een keer nader uitleggen, want dat is misschien nog niet voor iedereen zo duidelijk. Dan zeg ik wel eens, u herinnert zich dat misschien wel, de evangelienodiging die gaat onvoorwaardelijk uit. De avondmaalnodiging niet. De avondmaalnodiging gaat niet onvoorwaardelijk uit. Die gaat niet uit naar alle mensen zonder onderscheid. Als hier het heilige avondmaal bediend wordt, dan zal ik niet zeggen, wie u ook bent, wat u ook gedaan hebt, hoe het ook is in uw leven, u mag allemaal aangaan. Dat is ook niet naar de schrift. Dat is ook niet in overeenstemming met onze belijdenis. Onze belijdenis heeft deze middag gezegd, voor wie is het heilig avondmaal des Heren ingesteld? En dan worden er 3 kenmerken genoemd. 3 kenmerken van het werk van God in het hart en in het leven van een mens. Dus dat zijn geen dingen die een mens zelf heeft vervuld en zelf heeft gemaakt, maar dingen die God heeft gegeven. Maar dat moet er wel zijn. De evangelienodiging is anders. Stelt u zich voor, gemeente, dat op de vraag voor wie is het evangelie van Gods genade bedoeld? Aan wie mag het evangelie van een gekruisigde zaligmaker nu gepredikt worden? Stelt u voor dat dit het antwoord was, en ik lees het u voor. Voor degene die zichzelf vanwege hun zonden mishagen en nochtans vertrouwen dat die zonden hun om Christus wil vergeven zijn en dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is en die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren, ja, dan zou er een heel voorwaardelijke evangelieprediking zijn. De evangelienodiging gaat uit rijk en vrij. Wie is er slecht? Wie heeft er gezondigd? Al hebt u nog zo gezondigd en al zit u nog zo in de banden van de zonde, maar er is een zaligmaker die machtig is om u te bevrijden. Er is een zaligmaker die gewillig is om de grootste van de zondaren zalig te maken. En hij breidt zijn handen vanmiddag uit naar doodschuldigen. En als u vanmiddag hier zit in uw blindheid, in uw geestelijke blindheid en in uw onwetendheid, en u zegt, ik ken deze dingen niet, dan wordt u geroepen om met uw gebrek en met uw nood uit te gaan tot de Heer Jezus Christus, om u alles wat u ontbreekt aan hem bekend te maken. Hij kan het vervullen. Hij heeft alles wat u mist. Maar houdt u het, gemeente, om zo te zeggen, wel onderscheiden, de evangelienodiging en de avondmaalnodiging. En als we het antwoord goed hebben gelezen en hebben gehoord, dan hebben we ook wel gehoord, het avondmaal is niet voor beste mensen. Dat staat er niet. Juist niet. Het is juist voor mensen die zich vanwege hun zonde mishagen. Ik wil er nog 1 ding aan toevoegen. Misschien dat u het wel eens hebt gehoord. Ik weet trouwens zeker dat het door een van uw oud-predikanten vanaf deze kansel wel eens gezegd is. Maar bij al die kenmerken die er genoemd worden in het leven van de ware avondmaalganger, is er nog 1 kenmerk dat daarbij komt. En dat is dat u, als het goed is, aan de kenmerken niet genoeg hebt. Ze zijn er wel, maar u hebt er toch niet genoeg aan. U zegt toch, Heere, ik kan niet aan met en op grond van mijn mishagen. Ik kan niet aan op grond van mijn vertrouwen. Ik kan niet aan op grond van mijn begeren. Ik kan alleen aan als ik zie op de Heer Jezus Christus. Op die zaligmaker. Als ik uitga door het geloof tot hem. Als ik steun op hem. Daarom vind ik het ook zo'n kostbare opmerking. Ik heb hem wel vaker aangehaald van diegene die ik ooit eens ontmoette. En die zei, dominee, was iemand die genade kende in de leven. Maar die zei, dominee, in de week van voorbereiding zoek ik altijd weer naar grond in mezelf. En probeer ik al die kenmerken langs te gaan. En de Heere pakt ze me toch één voor één af. Totdat ik als een arme en als een schuldige op hem geworpen wordt. En dan kom ik niet als een bekeerde vrouw aan het avondmaal, maar dan kom ik in mijn schuld, in mijn ellende en tegelijkertijd nochtans vertrouwend dat. Zo. Dat is het eerste, wie er genodigd wordt. In de tweede plaats, wie er gewaarschuwd wordt. Dan lezen we een stukje verder in antwoord 81. Maar de hypocrieten en die zich niet met een waar hart tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Er moet dus rond het heilige avondmaal ook worden gewaarschuwd. Er moet niet alleen worden genodigd, maar er moet ook worden gewaarschuwd. Dat doet de catechismus, dat doet het formulier. En ik geloof dat een dominee het in de voorbereidingspreek ergens ook moet doen. Ik weet niet of ik het alle keren heb gedaan in uw midden. Als ik het doe, dan doe ik het niet omdat ik dat zo graag wil. Als ik dat doe, dan doe ik dat ook wel met vrees en beven, omdat juist een arme aangevochten gelovige zich zo door die waarschuwingen getroffen kan weten. Maar het is wel nodig. Het is in overeenstemming met Gods woord en het is in overeenstemming met onze belijdenis. Er moet gewaarschuwd worden en dan worden er twee groepen genoemd. Wie? Allereerst de hypocrieten. Hypocriet, Grieks woord, als u het zo opzoekt in het woordenboek, betekent dat in de Griekse taal onder andere toneelspeler. Dat wordt bedoeld. Geestelijke toneelspelers. Die zouden er kunnen zijn. Mensen die zich uitgeven voor een kind van God. Mensen die praten alsof ze een kind van God zijn. Alsof ze genade hebben. Alsof ze geestelijk leven hebben. Maar het is er niet. Mensen die doen aan de buitenkant van hun leven alsof ze bekeerd zijn, alsof ze geestelijk leven hebben, maar het is er niet. Diep in hun hart is het anders. Diep in hun hart is er geen, wat we gezongen hebben, geen verborgen omgang met God. Gods verborgen omgang ontbreekt. En hypocrieten zijn misschien heel druk bezig om hun geestelijke stand op te houden. Ze zijn misschien ooit een keer aan het avondmaal geweest. Ze zijn ooit een keer voor een kind van God aangezien en ze willen dat in stand houden. En ze proberen dat met geestelijk toneelspel. Hypocrieten gemeente, het is heel aangrijpend waar we het natuurlijk deze middag over hebben, maar hypocrieten kun je als kerk niet van het avondmaal weren, dat kan niet. Mensen die een mooi verhaal hebben, een goede belijdenis hebben en die aan de buitenkant een keurig leven hebben, daar kun je het niet aan zien dat ze hypocriet zijn. Hypocrieten moeten, en dat is de zorg van de Heere. Hypocrieten moeten wel dringend gewaarschuwd worden. De Heere ziet die hypocrieten ook. En de Heere heeft een hypocriet er niet voor over om verloren te gaan. Daarom moet hij gewaarschuwd worden. Dat is dus ook liefde van de Heere. Als de Heere tegen zijn dienaren zegt, ook waarschuwen bij het heilige avondmaal. En dan nog een tweede groep die gewaarschuwd moet worden. Dat is, slot van antwoord 81, degene die zich niet met ware harten, met een waar hart, tot God bekeren. Dus dat zijn mensen die, ja, dat moeten we maar breed nemen, die de ware bekering niet kennen. Misschien wel mensen die bij zichzelf zeggen en denken, dat mishagen, dat hoeft zo voor mij niet. Ik geloof even goed wel dat de Heer Jezus gestorven is voor zondaren en ik ben er ook eentje van dus. Of mensen die het vertrouwen overslaan en die zeggen, nou ja, ik ben een ernstig mens geworden en ik mishaag mezelf wel eens vanwege de zonde. En ik heb mijn zonde ook wel achter me gelaten en mijn leven gebeterd. Maar als u aan ze vraagt, waar is de Heer Jezus Christus? Is Hij onmisbaar voor u geworden? Dan, nee, kunnen ze daar eigenlijk geen antwoord op geven. Ze zullen het misschien wel doen met de mond, want natuurlijk dat wordt verwacht. Maar het ontbreekt in hun hart. Of mensen die toch vasthouden aan de zonde aan de hand houden. Dat die zich niet met ware harten tot God bekeren, dat is misschien wel een zin die je ook nog kan toepassen op bepaalde situaties in het leven van Gods kinderen. Van een ware gelovige die de zonde voor een langere tijd aan de hand houdt. David bijvoorbeeld in die 9 maanden tussen zijn zonde met Bathsheba en het moment dat hij eerlijk voor God in de schuld kwam. In die 9 maanden heeft David zich niet met ware harten tot God bekeerd. Als er in die tijd heilige avondmaal was geweest, dat was er in de tijd van het Oude Testament niet, maar dan had David op dat moment niet moeten aangaan. Dan had hij zich wel een oordeel kunnen eten en drinken. Dat is ook waar antwoord 81 mee afsluit. Die eten en drinken zichzelf een oordeel. Dus hypocrieten, geestelijke toneelspelers, die doen alsof. En mensen bij wie het ten diepste toch geen waarheid is. Die het mishagen of het betrouwen of het begeren uit het begin van het antwoord maar hebben overgeslagen. Die daar ten diepste toch niet van weten. Die mensen kunnen wel aan het heilige avondmaal gaan. Die houden we niet tegen. Tenminste, niet letterlijk tegen. Al worden ze dringend gewaarschuwd om niet te gaan. Maar daar zouden ze nog doorheen kunnen breken. En dan zouden ze toch nog kunnen aanzitten. En dan is er geen mens die ze dat belet. Maar ze eten en drinken zichzelf een oordeel. Wat is dat? Vraagt iemand. Wat is een oordeel? In 1 Korinthe 11, daar zijn die woorden uit afkomstig, hebben we gelezen dat Paulus schrijft dat er velen in de gemeente zwak zijn en krank, ziek, en dat er verschillende mensen slapen. De kanttekening zegt dat die overleden zijn. Dat kan, dat God zo zijn oordeel voltrekt. U zou ook nog kunnen denken, want wij moeten natuurlijk ook van de weeromstuit niet in de andere kant terechtkomen en denken dat een ziekte zomaar een oordeel van God is. Dat hoeft ook niet. Maar dat kan. Zo spreekt 1 Korinthe 11 erover. Maar vooral moet u denken aan het oordeel van de verharding. Dat gebeurt, dat kunnen we ook wel begrijpen. Als iemand nu met geestelijk toneelspel als een hypocriet aan het avondmaal komt en daar gaat zitten en daar, om zo te zeggen, zijn toneelspel voortzet. Ja, dan gaat iemand zich natuurlijk verharden. Als God het niet verhoedt, wordt zo iemand steeds harder en steeds ongevoeliger. Zijn geweten gaat steeds minder spreken. Totdat hij, als God het niet verhoedt, in zijn verharding sterft. Als iemand zich niet met ware hart tot God bekeert en de zonde aan de hand houdt en dat combineert met een gang aan het heilige avondmaal, kan datzelfde optreden. Een oudere dominee die in Canada gestaan heeft, vertelde mij eens dat die in een van de gemeenten die hij diende een man had en die man die werd getroffen in zijn geweten onder de prediking rond het heilige avondmaal. En die voelde de pijl om zo te zeggen binnenkomen. En wat deed hij? Hij pakte om zo te zeggen die pijl met zijn eigen handen vast en hij trok hem er zo weer uit. En hij zei tegen de dominee, dominee, je kan preken wat je wil. Je kan nog zo scherp en nog zo duidelijk preken, maar mij preek je nooit van het avondmaal. Nou, dan is er, als dat nu het antwoord zou zijn, hè, op een ontdekkende preek, ja, dan is wel te vrezen dat er sprake is van steeds harder worden, van verharding. U vindt het, denk ik, net zoals ik, een aangrijpend onderdeel. Ik vind dit niet mooi om te preken. Moeilijk eigenlijk. De Heere beware ons er allemaal voor. Maar ik wil u aan het einde van de tweede gedachte, en daar gaan we zingen, maar wil ik u even wijzen op dat de Heer Jezus, toen hij met zijn discipelen aanzat aan de maaltijd, op de laatste avond van zijn leven, toen hij het heilige avondmaal instelde, heeft gezegd: Eén van u zal mij verraden. En de kinderen weten wel wie dat was. Dat was Judas. Maar de Heer Jezus zei niet: Judas zal mij verraden. Daar zit hij. Dat deed de Heer Jezus niet. De Heer Jezus zei: Eén van u zal mij verraden. En terwijl Judas eronder verhard werd, gold voor 11 andere discipelen dat ze allemaal bedroefd werden. En dat ze het vroegen: Heere, ben ik het? Daarom, gemeente, is voorbereiding zo nodig. Daarom is het zo nodig dat wij steeds, juist ook rond het heilig avondmaal, ons hart voor de Heere openleggen. Dat zou een hypocriet ten diepste nooit doen. Dat zou iemand die zich niet met ware hart tot God bekeert ten diepste nooit doen. Echt zijn hart voor de Heere leggen en zeggen: Heere, laat u het me maar zien. Want zo'n mens wil vasthouden aan zijn eigen toneelspel of aan zijn eigen halve bekering die hij niet uit handen wil geven. Maar het leven dat God gewerkt heeft, dat wordt altijd weer eerlijk gemaakt. Ook al kun je wel eens bang worden, ook al kun je dan net zoals de discipelen wel eens bedroefd worden, en dan toch terugkomen bij de Heere. Kent u het? Kennen onze jonge mensen het? Heere, ben ik het? En ze zullen wel bedoeld hebben vanuit de liefde: Heere, ik ben het toch niet. Laat ik het niet zijn, Heere. Geeft u het, doorgrond me en ken mijn hart, o Heere. We gaan er eerst van zingen, 139, het 14e vers. Is datgene wat zojuist gehoord is ook bijbels? Is dat in overeenstemming met het woord van God? In gedachten, gemeente, gaan we even naar Samaria. Handelingen 8, er zijn in die stad wonderen van genade gebeurd. De Heilige Geest heeft krachtig gewerkt. Zijn veel mensen tot bekering en tot geloof gekomen. En onder hen is ook een zekere Simon. Hij was vroeger tovenaar. En hij had heel de stad in zijn greep met allerlei occulte kunsten. Met duivelskunst. En Simon zelf, staat er dan in Gods woord, geloofde ook. De discipelen Petrus, ze hebben de belijdenis van die Simon gehoord. Ze hebben de verandering in zijn leven gezien. En toen ze hoorden naar wat zijn mond beleed en wat zijn leven niet tegensprak, toen hebben ze Simon gedoopt. En dan blijkt heel kort daarna, u moet het maar eens nalezen voor uzelf in Handelingen 8, dat Simon zich toch niet met ware harte tot God had bekeerd. Dat hij van de dienst van de Heere toch een handeltje wilde maken. Dat hij veel geld wilde verdienen en geestelijke macht wilde uitoefenen over anderen, maar dan nu niet meer in de naam van de duivel, maar in de naam van de Heer Jezus. Daar hebt u zo'n voorbeeld van iemand met een zuivere belijdenis, met een duidelijke levensverandering, en de discipelen zagen er niet doorheen, maar later kwam het openbaar. En dat is de achtergrond van wat ik u zei, een hypocriet of iemand die zich niet met een waar hart tot de Heere God bekeert. Die kan door de mensen niet zomaar onderscheiden worden. Die moet, en dat is de zorg van de Heere nog een keer, die moet wel dringend gewaarschuwd worden. Als dat nagelaten wordt, dan is dat buitengewoon onbarmhartig. Als er rond het heilig avondmaal alleen maar genodigd wordt, of gedaan wordt dat iedereen genodigd zou kunnen worden, dan is dat buitengewoon onbarmhartig. Dat lijkt heel mooi misschien, dat lijkt heel positief misschien, maar het is niet in overeenstemming met Gods woord. En dan laten wij mensen, als ze er onder ons zouden zijn en de Heere geven dat het niet zo is, daar mogen we ook veel om bidden. Maar dan zouden we mensen als het ware zomaar aan de verharding prijsgeven, ongewaarschuwd. Dat mag niet. Maar als dan zo onze tweede gedachte wat afgerond is, dan is er nog een derde vraag die we moeten stellen. En dat is, wie wordt er afgehouden? Vraag 82. Zou men ook diegene tot dit avondmaal laten komen die zich met hun belijdenis als ongelovige mensen aanstellen? Of die zich met hun leven als goddeloze mensen aanstellen? Het gaat hier over nog weer andere mensen. Het gaat hier over mensen die in hun belijdenis duidelijk te kennen geven dat ze ongelovig zijn als het erop aankomt. Ik geef maar een voorbeeld. Iemand die zegt, en het klinkt u misschien wat theoretisch in de oren, maar iemand die wel aan het heilig avondmaal zou willen deelnemen, maar die bij zichzelf zegt, maar dat God deze wereld uit niet geschapen heeft in 6 dagen, dat kan natuurlijk niet. Daar geloof ik niks van. Of dat de Heer Jezus echt lichamelijk uit de doden opgestaan is, dat kan niet. Of dat de mens echt van nature dood in de zonde en de misdaden is. Nee hoor, dat gaat er bij mij niet in. Of dat de Heilige Geest krachtig en onweerstaanbaar werkt, dat geloof ik niet. Mensen die duidelijke leerstukken uit Gods woord loochenen, dat wordt bedoeld. Mensen die dus met hun mond te kennen geven, uitdragen, dat ze ten diepste ongelovige mensen zijn. Of die met hun leven duidelijk maken dat ze goddeloze mensen zijn. Mensen die, hier wordt niet bedoeld, is struikelen in een zonde. Hoezeer dat ook door de Heere ernstig wordt genomen. Maar dat wordt niet bedoeld. Hier wordt bedoeld mensen die in grove zonde vallen en erin blijven liggen. Daar geen belijdenis van doen of in grove ergerlijke zonde voortleven. Openlijke zondaars. Mensen die bijvoorbeeld in overspel leven. Of die in dronkenschap, openbare dronkenschap leven. Of die de naam van de Heere lasteren. Of die allerlei geweld tegenover hun naasten gebruiken. Of die stelen. Al die mensen die genoemd worden in dat lange register van zonde dat altijd weer voorgelezen wordt in het avondmaalformulier. Daar kunt u allemaal voorbeelden vinden. Over zulke mensen gaat het dan. Dus dat ligt wel duidelijk dan. Dat ligt duidelijk in wat iemand zegt of hoe iemand leeft. Dat hij ongelovig is of goddeloos is. En zulke mensen moeten van het heilig avondmaal worden afgehouden. Dat is niet omdat de kerkenraad zich boven zulke mensen zou willen verheffen. Want als het goed is, hebben we er een besef van allemaal dat de kiem van de zonde in ons aller hart ligt. In de kiem van alle zonde in ons hart ligt. Maar dat is wel, ja, hoe zegt onze catechismus het, als we ongelovige en goddeloze mensen laten komen tot het avondmaal, dan wordt het verbond van God ontheiligd en zijn toorn over de ganse gemeente verwekt. We kennen uit Gods woord wel een voorbeeld van iemand die alleen een zonde deed. Het was trouwens op dat punt nog niet eens een openlijke zonde, maar een verborgen zonde. Maar die de toren van God over heel het volk Israël verwekte. Denk aan Achan die daar liep tussen de puinhopen van Jericho. En die daar op zoek ging tegen de uitdrukkelijke opdracht van de Heere in naar een schat. En hij vond kostbaarheden en hij nam ze mee en hij verborg ze in zijn tent. En toen kwam de toren van de Heere te liggen op heel het volk Israël. En toen ging dat volk van Israël verder in de strijd. En toen moest het stadje Ai, een klein stadje, veroveren. En toen werden ze verslagen. En toen stierven er verschillende mensen. De toorn van God door de zonde van één gebracht over heel het volk. Daarom onder andere is het nodig dat ongelovige en goddeloze mensen van het heilig avondmaal worden afgehouden. En dat zegt ook het slot van antwoord 82. Daarom is de christelijke kerk schuldig naar de ordening van Christus, op het bevel van Christus en van zijn apostelen, zulke mensen door de sleutelen des hemelrijks uit te sluiten. Wat die sleutelen zijn, daar gaat het bij leven en welzijn een volgende keer over. Nog één ding. Waarom moeten zulke mensen uitgesloten worden? Liefdeloos? Veroordelend? Nee, dat niet. Maar ook omdat zij natuurlijk in die omstandigheden, als ze ongeloof en goddeloos leven, het heilig avondmaal helemaal niet allereerst nodig hebben. Dat zou hen helemaal geen goed doen. Dat zal alleen maar tot hun oordeel zijn. Ze hebben iets anders nodig. Ze hebben bekering nodig. En daar moet op gehoopt worden. Daar moet ook op aangedrongen worden. Daar moet om gebeden worden van de Heere. Zo staat het er toch in dat zinnetje wat we nog oversloegen. Totdat ze betering van hun leven bewijzen. Zo hebben we gemeente nagedacht over drie vragen. Wie wordt er genodigd? Wie wordt er gewaarschuwd? Wie wordt er afgehouden? En u en ik, we worden allemaal geroepen om ons hart, om ons leven naast de vragen en naast het onderwijs van deze middag te leggen. En als u vanmiddag moet zeggen, het onderwerp van vanmiddag stond eigenlijk heel ver bij me af. De dingen die vanmiddag aan de orde waren, stonden heel ver bij me vandaan. Dan wil ik u tenslotte een vraag stellen. En dat is wel een ernstige vraag. Ik geloof dat die letterlijk zo terug te vinden is in dat boekje van professor Wisse dat ik al aanhaalde. Kunt u dan wel sterven? Als deze dingen zo ver bij je vandaan staan. Als u misschien bij uzelf moet zeggen, die gestalte van een ware avondmaalganger, die heb ik niet. Maar ben u dan wel in de gestalte om God te ontmoeten? Laat dat vanmiddag u dan eens mogen uitdrijven tot Hem, die zondaren roept en die zondaren nodigt. En zelfs nu de avondmaalsnodiging vanwege alle omstandigheden al zo lange tijd niet is uitgegaan, gaat die nodiging nog wel uit. Ze komt tot mensen die niets hebben. Zoek alles wat u niet hebt, toch bij Hem die het heeft gezegd. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heren, mochten luisteren naar onderwijs over belangrijke vragen. Misschien zijn er dingen die ons hebben teleurgesteld. Misschien zijn er dingen die ons hebben getroffen, geraakt, misschien wel ontdekt. Maar schenkt u ons wat we nodig hebben. U bent de grote kenner van de harten. En laat niemand van ons, Heren, voorbij gaan aan het zijn hart of haar hart voor u neerleggen. Met dat gebed van Psalm 139 dat we hebben opgezongen. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heren. Is er bij mij een schadelijke weg, brengt u me ervan af en leidt u me op de eeuwige weg. We bidden het voor onze jongeren en voor onze ouderen, voor degene in de kerk en voor degene thuis. Heren, we mogen uw naam aan het einde van de zondag eerbiedig erkennen, dat vanmorgen 7 namen mochten worden afgelezen. 7 jonge mensen die belijdenis hopen te doen als u het geeft. U geeft het ook in deze tijd en laat het uw zegen mogen wegdragen. Wil u zijn met deze jonge mensen en geeft u dat er in hun hart een verlangen mag zijn of mag komen, een hartelijk verlangen om u de Heere te zoeken met ingespannen krachten. Laat er ook een appel van uitgaan op de harten van andere jonge mensen onder ons. Heere, gedenk ons allen. Bewaar ons in deze week. Breng ons weer onder uw woord en dat om Christus wil. Amen. Psalm 63, tweede vers. Och, werd ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de ere geven, is onze overdenking onder het orgelspel. 63, vers 2. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.